Welkom bij Zoeken naar Boeken. De podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door en voor liefhebbers van unieke verhalen. Ik ben Arthur Preusterink.
En ik ben Alexander van Dam.
Aan de hand van vergeten gebeurtenissen, bijzondere boeken en spannende verhalen zullen wij jullie verrassen, intrigeren, informeren en soms aan het lachen maken.
Elke aflevering spreken we met auteurs, vertalers, uitgevers, redacteuren, vormgevers of fanatieke lezers over een gebeurtenis uit het verleden of het heden aan de hand van een net verschenen boek.
Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het. Dit was een veelvuldig gebezigde uitspraak van René Gudde, de in 2015 overleden filosoof en denker des vaderlands. Op de kepen beschouwd had hij gelijk, want iedereen gaat dood, dus iedereen kan het. Maar de weg ernaartoe, het sterfproces, is lang niet altijd makkelijk. Sommige mensen vertrekken in rust en vrede, maar veel mensen leveren een groot gevecht om het tijdelijk voor het eeuwige te verwisselen. Hoe je het zelf zult doen, weet je niet. Wat ik inmiddels wel weet, is dat de manier waarop je sterft heel bepalend is voor de rouwverwerking van je nabestaanden.
In deze aflevering praten we met Barbara van Beukering over het boek 50 manieren om afscheid te nemen. De dood kan niemand ontlopen. Maar afscheid nemen van het leven kan op vele manieren. En hoe je dat doet, maakt nogal wat uit. Zo blijkt uit Barbara's Volkskrant magazine rubriek Je kunt het maar één keer doen. Barbara van Beukering volgde de School voor Journalistiek in Utrecht en werkte onder andere als hoofdredacteur voor Avantgarde en Volkskrant magazine. Daarna was ze ruim 7 jaar hoofdredacteur van het Parool. In 2018 verscheen haar eerste boek Kruip nooit achter een geranium. En in 2020 verscheen het boek Je kunt het maar één keer doen. Afgelopen jaar kwam daar 50 manieren om afscheid te nemen bij.
Welkom Barbara, wat fijn dat je hier wil zijn, heel erg leuk. We praten vandaag over iets wat in de ondertitel van je vorige boek stond, het grootste taboe in ons leven, namelijk doodgaan. Nou, en ik heb daar eens over na zitten denken, want dat is nogal een uitspraak. En ik kan het wel beamen, N is één, maar ik merkte wel dat ik zelf inderdaad niet zo vaak over de dood praat. Zeker niet als het ver weg is. Als de dood om de hoek staat, ja, dan wordt de drempel misschien iets lager. Maar nou, ik kan me er wel in vinden. Hoe is dat voor jou, Alexandra?
Ja, ik denk hetzelfde. Een paar maanden geleden is mijn oma overleden. Dus dan word je wel even weer geconfronteerd met een overlijden. Maar zelfs daar, ik bedoel, was een hele kwieke dame van 99. Dus we wisten allemaal wel dat ze op een dag dood zou gaan. En toch verraste het ons ook nog. En dat is toch best maf. Dat ik ook achteraf dacht, wat jammer dat ik bepaalde gesprekken niet heb gevoerd. Of ik heb haar een brief geschreven met het idee, die kan ze nog lezen. En uiteindelijk ging het heel snel, dus heeft ze hem niet meer gelezen. Ja. Dus dat is wel eigenlijk heel gek. Want je zou denken, zo dood kan je juist heel goed
bespreken
maken.
Voor,
Je ziet hem aankomen.
Ja, je ziet hem aankomen. Dus nee, ik denk dat. En ik merkte ook wel, bijvoorbeeld mijn ouders, ze zijn allebei nu 70. Nou, dat ik dan wel denk, misschien moeten we dat gesprek eens voeren. Ja. Maar er zit er ook wel een beetje bij hun nog van, dat komt wel een keer.
Ja.
En dat komt wel een keer. Ja, je weet het niet, wij zijn met 4 kinderen thuis. Misschien willen alle 4 wel iets anders. Ik zou het toch wel heel fijn vinden om dat gesprek wel te voeren. Dus in die zin denk ik supergoed dat die taboe.
Ja, het is gek. Het is gewoon heel gek dat het een onderwerp is wat ons allemaal aangaat. Ja. Hè? We gaan allemaal dood.
Ja.
En voordat we doodgaan zelf, krijgen we ook allemaal met dood te maken. Hè? Ja. Dat is onontkoombaar. En toch praten we er niet over.
Terwijl we praten
over huizen, over werk, over liefde. En dan zeg ik ook, je moet juist ook over de dood praten. Zoals nu, in hoop dat we allemaal gezond zijn.
Ja.
En dat er nog niks aan de hand is. Maar dat zijn we dus helemaal niet geneigd te doen.
Nee.
Terwijl je wel geneigd bent om over andere onderwerpen die nog verder. Als je een jonge vrouw bent, dan ga je wel met je vriendin. Wil jij later kinderen? Ja. Oh ja, en hoe stel je dat dan voor? En hoe zou je willen bevallen?
Precies, en dat is doodnormaal om te.
Dat is doodnormaal, ja. Maar niemand die stelt de vraag van hoe zou jij eigenlijk willen sterven?
Nee.
Nou, Barbara, we gaan het hebben over 50 manieren om afscheid te nemen. Dat is je laatste boek. Hiervoor heb je een boek uitgegeven dat heet Je kunt het maar één keer doen. En die twee boeken zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. Kan jij toelichten waarom dat zo is?
Nou, het eerste boek, Je kunt het maar één keer doen, dat schreef ik echt vanuit een hele innerlijke behoefte. Mijn beide ouders zijn overleden aan darmkanker. Er staat wel heel tijd tussen. Mijn vader al 25 jaar geleden. Mm-hmm. En mijn moeder 8 jaar geleden. Maar zij zijn op een heel verschillende manier overleden. Mijn vader had een afschuwelijk sterfbed, om het zo maar te zeggen. Die had heel veel angst en ontkenning en woede en paniek. Ja. Is die overleden. Daar heb ik heel lang mee geworsteld. En mijn moeder die had besloten om heel anders te overlijden. Nadat ze de diagnose darmkanker had gekregen. gekregen. En die heeft eigenlijk heeft ze 4 maanden nog geleefd. En heeft daar gewoon heel veel gebruik van gemaakt. Om afscheid te nemen van haar dierbaren. En zich te voor te bereiden op de dood. Een leven af te ronden. En is uiteindelijk overleden door middel van euthanasie. Voordat ze heel erg ziek werd. Dus dat is. En mijn ervaring was toen van ik was in ieder geval heel erg bewust van dat ik na de dood van mijn vader jarenlang geworsteld heb met de manier waarop die overleed. Ja. En toen mijn moeder was overleden, dacht ik, dat heb ik helemaal niet. Ik miste er wel. Ik ben nog steeds verdrietig dat ze er niet meer is. Maar als ik terugkijk op haar laatste periode, denk ik, wat was het toch een mooie tijd. Ja. Dus echt een hele intensieve, mooie, intieme tijd om met haar naar het afscheid te gaan, zeg maar, naar het einde te gaan. En toen dacht ik, daar moet ik een boek over schrijven. En toen dat heb ik toen aan mijn uitgever, Antje Bosje, voorgesteld. Die moest ook even wennen van, doodgaan. Ja. Ja. Maar die was daar wel voor te porren. En dat boek is echt een zoektocht geworden. Is er nou een verband tussen de manier waarop mensen overlijden en de rouwverwerking van de nabestaanden?
Een persoonlijke zoektocht.
Persoonlijke zoektocht, ja. En ik heb daartoe allemaal deskundigen geïnterviewd. Oncologen, hospice-medewerkers, rouwdeskundigen. En ook bekende mensen die hun dierbaren waren verloren over hun eigen ervaringen. En eigenlijk was de antwoord op die vraag van heeft het een met het ander te maken, was eigenlijk volstrekt duidelijk, ja. Ja. Iedereen zei, als je goed afscheid hebt genomen, dan kun je veel beter rouwen. Dan is het veel makkelijker om het leven weer door te leven.
Ja.
Maar toen ik me dat had toen ik die conclusie had getrokken, dacht ik, maar wacht even. Maar dan wil ik het ook heel graag goed doen tegen de tijd dat ik zelf het aardse bestaan moet verlaten. Want ik wil dan heel graag dat mijn kinderen, mijn nabestaanden, ook gewoon een mooie periode hebben meegemaakt. En niet een traumatische periode. Ja. Maar hoe weet je nou of je ze zelf toe in staat bent? Dat is de grote vraag. En dat weet je gewoon. Je weet het gewoon niet. Connie Palme die zei ooit bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel op de vraag hoe zij dacht dat zij zou reageren als ze ongeneeslijk ziek was. Toen zei ze, ik hoop dat ik tot de dapperen behoor. Maar je weet het pas als het zover is. Ja. Net als met de oorlog. Je hoopt dat je bij de flinkers hoort. Maar En toen dacht ik, maar dan moet ik dus nog heel lang wachten. En maar afwachten hoe ik dan ga reageren. En dat bevalt mij niet zo. Ik hou heel erg van de regie nemen. En toen dacht ik, maar bestaat er toch niet een manier om je erop voor te bereiden? Nou, die vraag ben ik toen heel erg gaan stellen voor mijn eerste boek. En toen zei eigenlijk iedereen, wat het probleem met de dood is dat het een taboe is. Dat we het weg hebben gestopt. Dat we het akelig vinden om erover na te denken. Akelig vinden om erover te praten. En wat een taboe wordt, dat ken je niet en daar word je bang voor.
Ja.
En dat staat eigenlijk een goed sterfbed in de weg. Want op het moment dat je hoort dat je doodgaat, denk je, in plaats van, natuurlijk, we gaan allemaal een keer dood. En toen dacht ik, maar dan moet ik dus verhalen gaan verzamelen. Meer erover gaan praten. Dat is toen een beetje mijn missie geworden.
Ja.
Nu kom ik op het antwoord van jouw vraag. Wat heeft het een met het ander te maken? Ik heb toen Volkskrant Magazine opgebeld en zeg, kan ik niet elke week iemand interviewen over de dood van zijn of haar dierbare? Want ik wil heel veel verhalen verzamelen, zodat we erover gaan nadenken, zodat we erover gaan praten. Nou, en dat doe ik nu sinds het jaar dat het, je kunt het maar 1 keer doen, verscheen. Dus dat is 2020, ja. Dus dat doe ik nu bijna 2 jaar, dat wekelijkse interview. En dat werkt gewoon enorm goed. Ik krijg zoveel reacties dat mensen echt op zaterdagochtend aan de keukentafel zeggen, heb je dat gelezen? Ja. Wat verschrikkelijk verhaal, zo wil ik het echt niet.
Het roept wel gesprek op.
Het roept ontzettend veel gesprek op. En dat was ook precies mijn bedoeling. Nou, en het mooie is dat er nu net een bundel verschenen is van 50 interviews. Dus dan heb je ook het echt bij elkaar. Want mijn missie is het een beetje geworden van, jongens, we moeten praten en lezen over de dood. Dat initieert weer praten over de dood. En dat moeten we gewoon doen. Het is namelijk
doodnormaal. Dus nog steeds voer je dan elke week zo'n gesprek. En kan je ons vertellen, hoe gaat dat dan? Hoe vind je die mensen en hoe voer je zo'n gesprek? Want het is best wel wat om zo'n gesprek te voeren, lijkt me.
Ja. Ja, hoe vind ik ze? Dat is, daar hoef ik helemaal geen moeite voor te doen, want ze melden zich allemaal zelf aan. Ik had bij de eerste 2 afleveringen had ik nog mijn eigen mailadres eronder gezet. Toen had ik binnen 2 weken 600 mails. Nou, daar kan ik nog steeds uitputten.
Ja.
Maar ik krijg ook nog elke week nog steeds mails. En ook via social media mensen die graag hun verhaal willen doen. Dus dat is geen enkel punt. En ja, dat is heel gek. Dan vraag ik altijd even, kunt u even omschrijven de leeftijd, de ziekte waaraan. En even in het kort, half à viertje, hoe het gegaan is. Meer weet ik niet van die mensen. En waar woont u? Want ik ga altijd bij de mensen thuis langs. Dit vind ik niet een onderwerp om via Zoom te doen.
En ook niet in een koffietent.
Dus ik ga altijd bij ze. En dat is echt elke keer weer best spannend. Want dan bel je dus ergens aan. Je hebt geen idee wie het is. En binnen 10 minuten zit je echt samen aan tafel. En begint iemand het meest heftigste en emotioneelste te vertellen wat hij heeft meegemaakt. Dat is echt wel heel bijzonder. Gesprekken duren ook altijd lang. En er wordt ook altijd gehuild. En dan zeg ik na 2 uur, nou bedankt. Ik ga er proberen een mooi verhaal van te maken.
En dan, dat lijkt me ook heel moeilijk. Je moet dan zo'n best wel lang verhaal weten te reduceren tot een artikel, column eigenlijk, toch? Dus 1200 woorden, dus schat ik zo.
Het is precies 1200 woorden. Ja, dat heb je goed gezegd. en ik neem het altijd helemaal op. Die gesprekken duren meestal 2 uur. En meestal en dan transcribeer ik het helemaal. Ja. Dus ik tik het helemaal uit. En dat is meestal 10.000 woorden. Nou, te ongeveer. Ja. 8.000, 12.000 is ook maar net hoe snel iemand praat. En, en dan moet ik dan terugbrengen tot 1200 woorden. Dat is een klusje.
Ja.
Maar voor mij is dat niet zo moeilijk. Want ik heb altijd al tijdens het gesprek wel duidelijk van, oh, dat is mijn focus. Daar zit voor mij de essentie van het verhaal. Maar voor de mensen zelf is dat best gek. Want die hebben het hele verhaal verteld.
Ja.
En met alle data erbij en de medicijn gebruikt erbij en de behandeling. Ze weten ook alles nog. Ja, en dan ga ik, boem, dan kies ik daar.
Ja, een bepaalde invalshoek.
Ja, dat zeg ik ook altijd. Je schrikt altijd wel even als je het leest. Want ik heb het natuurlijk gewoon even heel erg gefocust op wat ik belangrijk vind. Maar ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Nee.
En zijn er dan bepaalde elementen die steeds terugkomen? Of denk je, dit moet er altijd in? Of is dat per gesprek verschillend?
Ik schrijf het in ieder geval altijd waar begon het en waar eindigde. Dus ik zeg altijd, het begint bij de eerste klacht en het eindigt bij de laatste adem. En de laatste adem is belangrijk. En ik wil altijd graag weten hoe iemand is overleden.
Ja.
Uiteindelijk, want daar gaat het ook over. Hè, van de manier waarop mensen overlijden. Dus, en daarna stopt mijn rubriek. En dat is ook altijd wel grappig. Want mensen willen daarna ook altijd nog heel graag vertellen hoe de uitvaart was.
Oh.
Maar dat hoeft niet te horen.
Dat is niet per se relevant, toch? Nee.
Maar ik vind het soms ook heel bruut om te zeggen, nee, dat interesseert me niks.
Nee.
Dus dan laat ik het ze maar vertellen.
Maar dan weet je al eigenlijk, nu kan ik de recorder uitzetten. Want
Nee, maar dat snap ik ook wel. Want uitvaart is voor mensen, zo'n sterfbed is vaak een heel machteloos gevoel. En bij die uitvaart kunnen ze zelf weer de regie overnemen. Ja. En daar zijn ze natuurlijk ook vaak heel trots op.
Ja.
Dus, maar goed, dat zou een andere rubriek zijn.
Ja, dat snap ik. En dat is misschien ook minder taboe. Tenminste, ik heb best dat mensen hebben mij wel gevraagd, hoe was de uitvaart?
Ja.
Maar niet, hoe voel je erbij toen je hoorde dat ze de laatste adem had uitgevoerd? Zoiets.
Ja.
Dat zijn toch vragen die je niet zo snel stelt.
Nee,
mensen vragen ook zelden, hoe is hij dan precies overleden?
Ja.
Mensen zijn heel geneigd om niet eens een vraag te stellen. Om te zeggen, is hij een beetje vredig ingeslapen? Ja, oh gelukkig.
Ja
of inderdaad, wat in mijn geval nu mijn oma. Mensen zeggen, 99 is wel een hele mooie leeftijd. Het is ook een hele mooie leeftijd.
Ja.
Absoluut. En veel mooier dan andere mensen die veel te jong overlijden. Maar dat maakt soms het verlies niet anders.
Nee, helemaal niet. Als jij een hele intensieve of een hele mooie band met je oma hebt, kan het net zo groot verdriet zijn dan als ze 72 was geweest.
Ja.
Dus dat zijn van die aannames die...
Toen jullie die oproep van in de Volkskrant deden van, zijn er mensen die hun verhaal willen delen? Toen stroomde de mailbox eigenlijk over. En als je dat dan relateert aan dat er dus wel een taboe op ligt, hoe verklaar je dan dat er toch zoveel mensen zijn die hun verhaal wel willen doen?
Ja, ik snap je vraag. Dat je dan denkt, maar dan is het toch geen taboe als mensen er zo graag over willen praten. Maar ik zie het precies andersom. Ik denk, mensen willen er zo graag over praten, omdat ze er veel te weinig over praten. En dat merk ik ook heel erg in de gesprekken. Dat ze altijd als ik wegga, dan zijn ze zo opgelucht. Ze gaan mij helemaal echt bedanken. Van bedankt dat ik dit heb mogen vertellen. Ik zeg, nou, dank jij. Ik ben blij dat ik...
Maar dus het taboe ligt eigenlijk niet bij de mensen die het hebben meegemaakt. Maar dus de omgeving die er niet naar vraagt.
Nee, die er niet naar vraagt. Dat er niet over wordt gesproken. Ik denk dat de meeste mensen die iemand verliezen de ervaring hebben. Dat de eerste tijd natuurlijk nog wel medeleven is. Tot een maand of 3 gaat het een beetje.
Ja. En daarna is het van, nou, het is al een tijdje geleden.
En daarna is het een tijdje geleden. En mensen vragen zelden...
Oh, is jouw moeder 2 jaar geleden overleden? Vertel nog eens, hoe is dat toch weer precies gegaan? Nee, er wordt gewoon nooit meer over gepraat. Mensen zeggen meer, gaat het weer een beetje? Nou, fijn. En ja. En, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het is namelijk het meest ingrijpende wat je meemaakt in je leven. Als het echt een dierbare is uit je inner circle, dan is er niets. Nou ja, de geboorte van een kind is denk ik een beetje vergelijkbaar. Daar praten mensen ook heel graag over trouwens. Moet je vrouwen die net bevallen zijn, nou, die vertellen het liefst 100 keer hetzelfde verhaal. Maar zo is dus ook het verlies van iemand. Daar willen mensen ook heel graag over praten. Dat moeten ze natuurlijk ook verwerken. En hoe praten is verwerken.
Ja. En dat dus, blijft natuurlijk, ik kan me voorstellen, de verjaardag. Of nou ja, dat soort eikmomenten of iets belangrijks wat je meemaakt in je leven. Waar die persoon niet bij is. Dat zijn toch wel, lijkt me, hele verdrietige momenten.
Eigenlijk is ook, zou je ook veel vaker aan mensen dat moeten vragen. Hè? Van, en denk je er nog wel eens aan? Of vertel nog eens, ook gewoon nog vragen. Maar vertel nou eens, hoe ging dat nou precies? Hoe waren die laatste weken?
Ja.
En,
dat is eigenlijk jouw tip, als ik er eentje uit mag pikken. Dan zeg jij, vraag er gewoon naar en ga dat gesprek aan.
En vraag dat door. En ook als je met iemand in het café zit en toevallig, die zegt toevallig, nee, ik ga met kerst naar mijn vader, want mijn moeder leeft niet meer. Dan zeggen mensen vaak, wat een toestand. Maar je vader is hier trouwens. Ja. Maar in plaats van, leeft je moeder niet meer? Vertel eens, waaraan is ze overleden? En hoe ging dat dan? En is ze lang ziek geweest? En je zult zien, niemand zal dan zeggen, nou sorry hoor, maar dat ga ik je echt niet vertellen.
Je zal snel genoeg wel merken of iemand erover wil praten. Als iemand daar geen behoefte aan heeft, is dat ook een antwoord.
Ja, maar mijn ervaring is, nee, zal niet vaker. Ja, of mensen zijn bang dat ze dan zo emotioneel zijn dat ze ervan gaan huilen.
Ja.
Dat ze dan denken, ik zit hier nu in een café, ik ga dat niet. Dat kan, dat de timing niet goed is. Maar ik doe het dus nu. Ja, ik moet het practice what you preach.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik doe het dus nu de hele tijd. Ik bedoel, ook bij wijze van spreken in de sportschool, als ik dat van iemand hoor. Ik vraag nu altijd door. En ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen zeggen, daar praat ik niet over. Nee. En ook niet een inderdaad van een leeftijd van iemand, dat je dan denkt, maar dan is het niet zo erg als het een oud iemand was. Of dan is het al lang geleden. Dat maakt ook niet uit.
Nee.
Ik interviewde vorige week een man wiens vrouw al, 5 jaar geleden overleden was. Nou, hij was zo hartstochtelijk aan het huilen dat het al 5 weken geleden leek. Ja, dat kan je ook helemaal niet voor iemand invullen van, maar het is al 5 jaar geleden. Nee, voor hem was het pas 5 jaar geleden.
Ja. In je inleiding heb je het over 2 soorten verdriet. Of je maakt een soort van verdeling tussen warm en koud verlies. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat vertelde een Amsterdamse huisarts mij. Die leerde mij dat eigenlijk. Deze mooie metafoor van koud en warm verdriet. En koud verdriet, zei ze, dat is verdriet wat eigenlijk ontstaat na een slecht afscheid. Omdat het maar zo goed en slecht zijn een beetje gekke woorden in dit verband. Maar als het afscheid niet mooi is geweest, dan worstelen de nabestaanden met schuldgevoel, met spijt. Het had anders gemoeten. Wat heb ik verkeerd gedaan? En dat is echt hele rauwe rouw met AU. En dat noemde zij koud verdriet. En warm verdriet, zei ze, dat is eigenlijk het verdriet, wat ik bij mijn moeder had. Dat je terugkijkt op een hele mooie periode. Alleen het is wel verdriet, want je mist er en daarvoor heb je verdriet. Dat je berusting vindt in de manier waarop het gegaan is.
Ja.
Dat je zegt, het is wel afschuwelijk dat hij of zij er niet meer is. Maar de manier waarop het gegaan is had niet beter gekund. Of daar kunnen we veel troost uit putten.
Ja. En heeft dan de leeftijd bijvoorbeeld van iemand die overlijdt daar nog mee te maken? Of is het echt hoe... Ja, toch maakt dat niet uit. Is het door alle leeftijden heen, door alle ziektebedden heen?
Dat is wel een grappige vraag. Want ik had inderdaad, voordat ik mijn eerste boek begon, leek het mij heel duidelijk dat als iemand van 99 overlijdt, dat die aanzienlijk sneller berusting vindt dan iemand van 26.
Ja.
Maar gek genoeg is dat niet. Ja, generaliseren misschien wel. Maar ik heb ook interviews gedaan met mensen van ver in de 80 die echt woedend overleden. van waarom ik? En die zich ook nog lieten doorbehandelen en opereren. Dat je denkt, why?
Ja.
Er zit toch ergens ook een natuurlijk einde. Maar ik heb ook mensen, jonge mensen geïnterviewd of over een dierbare van 30. En die het heel snel goed onder ogen konden zien en erin konden berusten. Ja. wat je een van mijn favoriete programma's op televisie ook over mij lijkt.
Ja, daar hadden we het toevallig vanochtend op kantoor over. Dat is zo'n programma wat je kijkt en eigenlijk denkt, waarom kijk ik dit? Maar je blijft het toch kijken.
Ja, omdat het ook gewoon fascinerend is hoe die jonge mensen, want ze zijn natuurlijk allemaal gewoon hartstikke jong, maar hoe ze ermee omgaan en hoe dapper ze er ook mee omgaan. Want ik vind ze eigenlijk altijd heel bewonderenswaardig.
Ja, ja, zeker.
Het is natuurlijk geselecteerd, want ze zijn natuurlijk ook voor het televisieprogramma. Absoluut. Als ze in de ontkenning zaten of in een diepe, dan zouden ze waarschijnlijk niet meedoen. Maar toch, dit zijn allemaal jonge mensen. En er zat 9e seizoen die hiermee om kunnen gaan. Ja. Ondanks hun veel te jonge leeftijd.
Ja, zie je daar dan ook elementen van dat het gesprek belangrijk is in dat programma?
Ja, zeker. En dit zijn allemaal eigenlijk, ook nu in deze reeks weer, allemaal weer echt, vind ik allemaal weer jonge mensen. Ze kunnen er gewoon heel goed over praten. Ja. En ze hebben allemaal heel goede realiteitszin en ze weten goed wat er gebeurt. En wat het mooie van jonge mensen is dat ze natuurlijk ook gewoon blijven doorleven.
Ik merkte dat, want als je het boek 50 manieren om afscheid te nemen achter elkaar leest, dan is het wel een beetje veel soms. Ik merkte tijdens het lezen wel dat het ene verhaal mij veel meer aangreep dan het andere. Dat vond ik bijzonder om te lezen en ook om te kijken van, goh, waar zit dat dan in? En dat zijn dan vaak of mensen van mijn leeftijd of iets wat ik herken. Is dat tijdens een interview ook wel eens zo? Dat je denkt van, dat komt dichtbij of dat raakt me erg of iets in die
richting? Ja, nou grappig, want je zegt het eigenlijk al zelf al. Van als je ermee kunt identificeren dat het je meer raakt. En dat heb ik zelf ook. Ik heb denk ik in al die interviews die ik tot nu toe gedaan heb, 3 keer zelf een traan weggepinkt of heel stiekem een beetje meegehuild. Of stiekem, maar goed, ik wil natuurlijk professioneel overkomen. Maar en dat was alle 3 keer over een moeder die vertelde over een overleden dochter van in de 20. En aangezien ik dochters van in de 20 heb, kan ik dat toch heel slecht. Dat vind ik zo iets afschuwelijk, want dan ga ik het natuurlijk dan zelf bedenken. En ik vind het ook nog moeilijk. Ik had vandaag toevallig vanochtend een meisje geïnterviewd van 26, weer beide ouders overleden. En dat vind ik dan ook weer extra emotioneel, omdat ik dan ook weer aan mijn dochter denk. Dan denk ik, oh, ik heb ook een dochter van 26. Als wij zouden overlijden, dan zou zij er ook zo bij zitten. Nou, dus het gaat toch wel vaak over waar je zelf heel erg in herkent.
Ja.
Maar dat is wat je emotioneert. Maar ik heb ook wel met interviews, ik kan ook wel, als ik ze zelf teruglees, wel echt heel erg geraakt zijn als iets heel slecht verlopen is. Dan denk ik, arme mensen.
Ja. Dat ik merkte ook wel afscheid. Dat ik werd ook regelmatig dat ik me inderdaad geraakt voelde op het moment dat het moment voor het overlijden, en als je dan heel veel steun voelt, bijvoorbeeld van de omgeving of mensen die in een hotel in de buurt gingen slapen en om de beurt elkaar afwisselen. Zo'n heel systeem eromheen van steun en we gaan dit samen doen, zeg maar. En ik merkte dat als dat soort elementen in het verhaal terugkwamen, dan raakte me dat vaak. Ja, ik vond het heel mooi om te lezen. Maar wat ik zeg, als je ze achter elkaar leest, dan is het
doorbuiten. Dat was wel grappig, want je kunt het maar 1 keer doen. Daar hoor ik van eigenlijk bijna alle lezers van, ik las het in 1 ruk uit, kon niet meer wegleggen. Wat een page-turner, bij wijze van spreken. Dat altijd een compliment is natuurlijk om te horen.
Ja.
Maar die 50 manieren om afscheid te nemen is een bundel. En die is ook niet bedoeld om natuurlijk in 1 keer. Nee. Want hij is als serie in de Vos. 1 per week is eigenlijk een hele goede dosering.
Heb je even een week
dus ik zeg ook tegen mensen, leg op je nachtkastje en lees gewoon af en toe 1 of 2. En dan weer,
dat is een goeie.
Ja.
Ja. Had jij dat ook, Alexandra, bij bepaalde verhalen dat het dichtbij kwam?
Ja, ik denk dat je kan dit bijna niet anders lezen, want je bent een mens en iedereen heeft bepaalde gevoelens. Dus natuurlijk, het is wat jij zei. Het is best wel veel. En het ene verhaal komt inderdaad dichterbij, omdat ik had dan inderdaad gerelateerd aan je eigen ouders. Van, als een van mijn ouders of een broer of een zus. Dat ik dacht, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dus het is denk ik alles leefbetrekking op jezelf als je het leest. En tegelijkertijd ben ik ook wel heel emotioneel. Dus ik kan ook wel heel goed inbeelden hoe dat dan voor die persoon moet zijn. Ja, heel tragisch. En tegelijkertijd, iedereen krijgt ermee te maken. Dus je moet dat soort gesprekken ook voeren. Maar ja, het is wel een boek inderdaad. Ik denk 1 keer per week is een goede.
Maar heb jij nou bijvoorbeeld wel eens aan je ouders gevraagd, hoe zouden jullie nou willen overlijden?
Mijn oudste broer die was hier best veel mee bezig. Dus die heeft dat op een gegeven moment gevraagd. En toen zei ze, ja, daar hebben we het al een keer over. En jullie moeten vooral doen wat jullie goed vinden. En toen zei hij, ja, maar wij zijn met z'n vieren. Wij vinden waarschijnlijk alle vier iets anders. Dus dat moeten jullie wel uitspreken. En ik merk, we zijn nog niet, nu na het overlijden van mijn oma, was de deur een beetje opengezet. Dat mijn ouders er wel iets meer voor open stonden. Maar nog steeds is het wel een soort van hobbel die we volgens mij moeten overgaan. Omdat
maar,
gesprek
maar als echt... ik je goed begrijp, is dan de vraag, hoe zou je je uitvaart willen?
Nou ja, maar ook hoe zie je... Ja, inderdaad, ik denk dat we nog misschien te veel gefocust zijn op die uitvaart. Ook omdat het soort van onbekende, of je ziek wordt, of wat er met je gebeurt. Ja, grote kans, als je ziet in jouw boek, de meeste mensen hebben wel een ziek bed.
Ja, 80% van de mensen heeft een aangekondigde dood. Ja. Dus dat is toch wel een flink percentage. En bovendien moet je daar ook van uitgaan voor het gesprek. Want met een plotselinge dood hoef je toch...
Nee.
Ja,
nee.
Daar kunnen we toch niks aan doen. Dus het is toch...
Dus ja, ik denk dat het wel een gesprek is wat ik graag zou voeren. Maar ik merk ook dat het is ook best moeilijk om dat te doorbreken.
Ja.
Je moet er allemaal denk ik voor openstaan om dat gesprek te voeren.
Ja, dat kan je nagaan. Hè? Terwijl je, ja. En hoe gaat het voor jou? Heb je dat...
Nou, een klein beetje hetzelfde. Ik had toevallig een tijdje terug met mijn vader. Die had een longontsteking en die woont alleen. En toen zei ik tegen hem van, goh, ja, dan maak ik me best wel zorgen. Omdat ik dan denk, ja, als er wat is, dan ik ben niet in de buurt. En er is ook niemand in huis die dat kan constateren, zeg maar. Dus ik moet op zijn verhaal vertrouwen. En toen zei hij, goh, maar ben je dan bang om mij te verliezen? En dat is een vraag die hij mij stelde. En daar ben ik later nog over na gaan denken. En ja, in eerste instantie natuurlijk wel. Maar goed, later dacht ik ook na het lezen van het boek. En vooral het voorwoord waarin je zegt van hoe belangrijk het is om dat gesprek aan te gaan. Dacht ik wel, hey, dit was wel misschien een opening om het erover te hebben.
Ja.
Barbara, heb jij dan misschien tips om mensen een opening te bieden om het gesprek aan te gaan? Een manier waarop.
Ja, nou ja, kijk, het onderwerp is dermate taboe dat je het niet zomaar uit de lucht kunt laten vallen. Hè? Ik bedoel, het is niet zo als ik met jou in het café zit en ik zeg, God, hoe wil jij eigenlijk overlijden? Dan zou een beetje gedaan. Denk jij echt dat ik een slokje te veel? Dus en daarom zijn bijvoorbeeld zo aanleiding als die rubriek in Volkskrant Magazine of dat er aanleidingen zijn of je hebt toevallig iemand is overleden of weet je wat, en dat je daarvan gebruik maakt van zo'n aanleiding en zegt, God, heb jij wel eens over je eigen dood nagedacht?
Ja.
En dan bedoel ik eigenlijk niet de uitvaart, hè? Want ik denk ook de uitvaart, dat komt wel. Ik denk ook altijd trouwens, dat doen de nabestaanden. Of dat kun je altijd nog op je sterfbed wel regelen. Maar ik bedoel meer van, heb je er wel eens over nagedacht? Hoe zie je het uiteindelijk? Net zoals, zeg maar, toch een beetje de vergelijking weer met bevallen. Dat vrouwen weten vaak heel goed hoe ze willen bevallen. Hè? Ook al zijn ze mijn dochters.
Ja, die, uiteindelijk loopt het nooit zo. Maar...
Het loopt nooit zo, maar dat hindert ook helemaal niet. Daar gaat het ook niet. Maar dus ze weten heel goed, ik wil thuis bevallen in een bad met kaarsjes eromheen. Of op een barkruk. Of een baarkruk.
En dat valt niet ook.
Nou, dat zou ook heel verrassend zijn. Ja. Maar dus ik bedoel in die zin. Van, ik heb nu wel, en dat komt natuurlijk omdat ik ook al heel lang nu mee bezig ben. Maar ik heb wel echt een heel idee over hoe ik dood zou willen gaan. Hè? Dat ik thuis en wie erbij is. En dat ik euthanasie en blablabla. En wat voor euthanasie, want dan kan je ook nog kiezen tussen een prikje en een drankje. En weet ik wat, je kunt heel veel dingen. En je hebt gelijk, het kan helemaal anders lopen. Ja. Maar dat zien we dan wel weer.
Alleen
maar
je hebt een soort plan. En dan heb je ook nog een plan
en daar heb je over nagedacht.
Ja.
En als je eenmaal zover bent, kan je het plan kan je aanpassen. Omdat het anders loopt. Of omdat je dat dan toch niet wil. Maar dan word je er niet door overvallen. Want dat is gewoon. Door overvallen worden, dat heb ik met mijn vader gezien. Mijn vader had nog nooit over dood gaan nagedacht. Gewoon nooit. Dat weet ik zeker. En toen hij 60 was, had hij opeens een hele agressieve, ongeneeslijke darmkanker. Hij kon niet schakelen. En dat is volgens mij wat er gebeurt. Als je er gewoon nooit over de dood nadenkt, dan overvalt hij je. En dan is de kans dat je in paniek raakt, of dat je bang wordt, of angstig, is heel erg aanwezig. En als je er veel over gepraat hebt, dan wordt hij vertrouwd. De dood.
Volgens mij is het een onderwerp dat je super erg aan het hart ligt. In elk geval, je stopt er heel veel tijd in. Volgens mij ga je daar ook nog een tijdje mee door. Dus je column blijft lopen, denk ik.
Mijn column blijft lopen, ja. Ik ga er niet tot in de eeuwigheid mee door. Hè? Want dan, ik bedoel, ik ben gewoon journalist. En ik word ook af en toe aangekondigd als een soort deskundige op dit gebied. Nee. Zeg, jongens, dat ben ik niet.
Maar je hebt volgens mij wel een missie.
Maar ik heb wel een missie. En ik ben blij dat ik even een paar jaar van mijn leven daaraan mag besteden. Om dit op de kaart te zetten. Omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind. En omdat ik iedereen zo graag een goed afscheid gun.
We hebben gehoord dat dat ook groter wordt aangepakt. Namelijk in een campagne van Sieren.
Ja, dat klopt.
Hoe gaat dat eruit zien?
Ja, nou ja, Sieren belde mij, ik denk 1,5 jaar geleden op. Dat ze, en dat was heel toevallig. Ik denk dat het toen nog net, was mijn boek net wel verschenen. Ja, mijn boek was wel net verschenen. Maar zij hadden dus het plan opgevat om een campagne te maken. Wat eigenlijk op neerkomt dat we meer over de dood moeten praten. Ja. Dat de dood een taboe is. En dat dat taboe ook heel veel slachtoffers maakt. Omdat mensen, als je er niet over praat, gewoon heel, heel ongelukkig worden. En nou, dat vond ik echt geweldig. Ik ben sowieso al fan van de Sierencampagnes. Ja. Want ze hebben echt een heel goed gevoel voor. Ze zitten altijd heel goed op de huid van de tijd. En ze hebben het heel goed door waar de maatschappelijke problemen zitten. En waar de aandacht naartoe moest. Dus ik was echt super in mijn nopjes dat ik net dat boek had geschreven. En dat zij hiermee aan de slag ging. Ik denk, yes, want dat onderschrijft mijn missie. En toen heb ik ook een middag met hun zitten brainstormen. En dus ik ben betrokken geweest. En ik vind het een prachtige campagne geworden. En ik hoop dat het ook, het kan ook bijna niet anders. Maar dat mensen ook echt raakt en tot nadenken aanzet.
Ja, een payoff is eigenlijk, of jullie payoff moet ik bijna zeggen. De dood praat erover, niet eroverheen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je net ook al een aantal voorbeelden gaf. Van mensen gaan dan, die vragen wel even en gaan dan door. Zeg maar.
Ja.
En eigenlijk is dit dus een oproep om op dat moment door te vragen of er te zijn voor iemand. Of
precies,
in ieder geval
niet overheen te praten. Ja. Ja, een van de commercials, want ik heb ze al natuurlijk al gezien. Dat is een oudere vrouw en die is bezig met een stickertje te plakken onder een zilver schaaltje. En dan komt haar dochter binnen en die zegt, mam, wat ben je aan het doen? En dan zegt ze, ja, ik ben alvast wat dingen aan het verdelen. Waarop die dochter zegt, doe niet zo raar, man, ze gaat toch nog lang niet dood. Ja. En die praat er overheen. Terwijl dat eigenlijk een heel mooi moment
een opening
was
beat,
om
ja.
te zeggen, oh man, ben je daarmee bezig dan? En wat ben je dan aan het verdelen en waarom? En dat kan je die dochter niet kwalijk nemen. Dat is gewoon de maatschappij.
Ja.
Snel eroverheen. Ja. En,
dus het is eigenlijk bijna een gedragsverandering die we zouden moeten, maar proberen. Want ik, als je dit voorbeeld noemt, denk ik, oh, zo zou ik ook kunnen reageren. Van, nou, mam, doe niet zo gek. Terwijl eigenlijk, je hebt gelijk, de betere reactie zou zijn. Maar het is gewoon een soort andere manier van.
Ja. Ja, terwijl je het eigenlijk goed bedoelt.
Ja.
Ik weet ook nog, ik zei ook altijd tegen mijn oma, jij wordt 100.
Ja.
Maar dat bedoelde ik eigenlijk heel erg complimenteus. Yeah. Want ik had ook een hele kwieke oma en weet ik wat. Maar ze werd trouwens helemaal geen 100. Maar, maar daar denk ik nu ook achteraf van. Ja, dat zei ik eigenlijk altijd maar als een soort man. Als een soort ongewenst compliment.
Ja, en misschien ook meer bijna voor jezelf. Van, ja. Daar hoef je dan niet over na te denken.
Ja.
Nou, mooi opening. We zullen het spotje wat voor de radio bestemd is ook aan het einde van de aflevering even laten horen. Dan kunnen mensen.
Leuk. Heel actueel.
Heel actueel en heel bijzonder dat dit eigenlijk opvolging is weer van dit boek en van de stukken in de Volkskrant.
Ja.
Hebben wij nog meer vragen?
Nee, volgens mij, het is wel een onderwerp waar je lang over door kan praten. Maar
ik zou er nog uren over kunnen praten, kan ik je vertellen. Ja. Nou, maar die tijd hebben we niet.
Nou, heel bijzonder.
Ja, heel
mooi. Mooi gesprek, dankjewel Barbara.
Dank jullie
wel.
We gaan
nu bellen met Barend.
Oh ja.
Die doet nog een leuke boekentip zo aan het einde van de podcast.
Met Barend.
Hey Barend, je spreekt met Alex. Je bent weer live in de podcast. We hebben net een super mooi gesprek gehad met Barbara. En we zijn benieuwd naar jouw tip.
Mijn tip van deze keer is het zeer bijzondere boek van Louise Erdrich. De Amerikaanse schrijfster met al heel veel boeken op haar naam. En die heeft voor dit boek de Pulitzer Prize gewonnen van dit jaar. En het boek heet De Nachtwaker. Een prachtige roman met over Thomas, die een nachtwaker is. En Thomas is een Native American. En het speelt zich af in het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus niet eens zo heel lang geleden. En als je het leest, denk je, dit kan niet. Wat is dit voor idioot iets uit het verre verleden, maar dat was dus in de jaren 50 van de 20e eeuw nog steeds het geval. De Native Americans worden van hun grondgebied onteigend door de Amerikaanse staten. Thomas probeert zich te verzetten en zo ontspint zich een heel bijzonder verhaal. Maar de echte ster van het verhaal, de echte hoofdpersoon is zijn nichtje, die officieel Patrice heet, maar door iedereen Pixie wordt genoemd. En dat is een jong meisje wat echt per direct je hart wint en de daadwerkelijke ster van de show is. Een prachtige familieroman van een tijdsbeeld wat heel ver weg lijkt en stiekem toch nu niet zo heel lang geleden is.
Prachtig, dankjewel. En alsof je het had kunnen raden, hadden we deze ook meegenomen voor Barbara. Dus hij ligt hier in de studio.
Wat ongeweldig, want ik zit ademloos te luisteren, maar dat kun je trouwens het goed vertellen ook. Dat is ook een talent, maar ik dacht meteen, dat wil ik lezen.
Ja, dat gaat lukken, want hij ligt hier al klaar.
Mooie omslag ook, Barbara, toch?
Hij zit nog in mijn tas, dus het omslag kan ze nog niet zien, maar hij is inderdaad heel mooi.
Straks ga je een heel mooie omslag zien, Barbara.
Ja. Heerlijk.
Nou, super.
Hebben jullie eens een goed gesprek kunnen hebben?
Zeker.
We hebben geleerd dat het belangrijkste is, taboe doorbrekend, praat erover.
Dingen bespreken samen.
Ja.
Ik heb het vaak met mensen over je boek, Barbara.
Ja, en eerlijk.
Iedereen zegt altijd ook over je column van het is zo bijzonder, zo bijna een eikpunt van een weekend altijd. En ook vervolgens discussiëren aan de keukentafel.
Precies, kijk, dan is mijn missie weer geslaagd.
Zeker.
ontzettend bedankt weer, Barend. En we kijken uit naar de tip van de volgende keer.
Leuk, tot volgende keer. Tot gauw, Barbara.
Dag, tot gauw.
Hoi.
Je luisterde naar Zoeken naar Boeken, een podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door uitgeverij Het Spectrum. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Maandelijks praten wij je bij over een boek dat naar ons idee niet gemist mag worden. Tot de volgende keer!